Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de kerkraad van wijkgemeente Maranatha heet ik u en jullie allen hartelijk welkom in deze eredienst in de Oude Kerk waarin wij samenkomen rondom het woord van God. De voorganger in deze dienst is proponent Sponze uit Dordrecht. Enkele mededelingen. Wij hopen u ook in de tweede dienst te ontmoeten. Deze dienst begint vanmiddag om 5:00 en wordt gehouden in een nieuwe kerk. Het betreft weer een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Matthäus, waarbij onze gemeente te gast is. De voorganger van vanmiddag is dominee H.R.N. Visser uit Amsterdam. Voorafgaand aan deze middagdienst is er vanaf 16:30 gelegenheid elkaar te ontmoeten rond koffie of thee. Dus niet na de dienst, maar ervoor. De gewoonte is er ook bij de resterende twee gezamenlijke middagdiensten. Straks na de dienst is er ook gelegenheid om tot ontmoeting en gesprek rondom koffie of thee. Fijn als u nog even wilt nablijven, vooral ook als u geen lid bent van onze gemeente. Voel u zich niet bezwaard, wees welkom. Voorafgaande aan het stilgebed zingen wij eerst uit Weerklank lied 13, de versen 5 en 6. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt van geslacht op geslacht en tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. God is op het hoogst geducht in zijn heiligenraad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere? Laten we die woorden met elkaar zingen, Psalm 89, het vierde vers. Psalm 89, vers 4. Vers na de 10 geboden van de Heere. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun benauwdheid genegen, zijn daden getoond. Psalm 103, vers 4. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. En toen sprak God al deze woorden, en hij is het die ze ook nu spreekt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen gesneden beelden maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of onder op de aarde of in de wateren onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is een Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt spreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus, hij vatte deze geboden samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Schriftlezing deze morgen is uit twee plaatsen uit het Oude Testament. Eerst uit Deuteronomium 29 en vervolgens uit Hosea 11. Eerst lezen we Deuteronomium 29, dus 18 tot 29 en daarna Hosea 11. Deuteronomium 29, vanaf het 18e vers. En daar klinkt het woord van de Heere tot ons. Laat onder u geen man of vrouw, gezin of stam zijn, die zijn hart heden van de Heere onze God afkeert, om de goden van deze volken te gaan dienen. En laat onder u geen wortel zijn, die gal en alsem voortbrengt. En het zal gebeuren als hij bij het horen van de woorden van deze vervloeking zichzelf in zijn hart zegent, door te zeggen, ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn verharde hart voeg. De overvloed zal de dorst wel wegnemen, dat de Heere hem niet zal willen vergeven. Dan zal de toorn van de Heere en zijn naijver tegen die man ontbranden, en alle vervloeking die in dit boek geschreven zijn, zullen op hem rusten. De Heere zal zijn naam van onder de hemel uitwissen. De Heere zal hem voor dit kwaad afzonderen van al de stammen van Israël, overeenkomstig alle vervloeking van het verbond dat beschreven is in het boek met deze wet. Dan zal de volgende generatie uw kinderen die na u opstaan en de buitenlander die uit een ver land komt, als zij de plagen van dit land en zijn ziekte waarmee de Heere het getroffen heeft zien, die zullen zeggen dat heel zijn land zwavel en zout zijn brandplek is. Dat het niet wordt bezaaid en niets opgroeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die de Heere omgekeerd heeft in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dan zullen alle volken zeggen, waarom heeft de Heere dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van zijn toorn? Dan zal men zeggen, omdat zij het verbond van de Heere, de God van hun vaderen, dat hij met hen gesloten had toen hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die hij hun niet toebedeeld had. En daarom is de toorn van de Heere ontbrand tegen dit land en brengt hij daarover al deze vervloekingen die in het boek beschreven zijn. En de Heere heeft hen uit hun land weggerukt, in toorn, in grimmigheid en grote verbogenheid. En hij heeft hen weggeworpen in een ander land zoals het op deze dag is. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid om al deze woorden van deze wet te doen. Tot Hosea 11. Hosea 11, vanaf vers 1. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer ze hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden zij en voor de afgodsbeelden brachten zij reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen. Maar ze erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen. En ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan. Het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? U uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten, want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden en in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Zij zullen bevende komen als een vogel uit Egypte. Als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed om hem een zegen te vragen voor dit woord. En ook voorbeden doen voor mevrouw van der Struif, die is opgenomen in de Bieslandhof. Laten we samen bidden. Barmhartig bent u, Heere, en zeer genadig, langmoedig, geduldig en weldadig. Heere, u bent groot van goede tierenheid. Ja, zo hebben we uw lof met elkaar bezongen en we vroegen het aan elkaar. We vroegen het aan u. Wie is als gij, o Heere? Wie is met u te vergelijken? Heere, dan moeten we het antwoord schuldig blijven, want er is niemand. Niets op deze wereld, niemand op deze aarde die met u te vergelijken is. Want u zegt het, we lazen het in uw woord, ik ben God en geen mens. De Heilige in het midden van u, Heere, geeft dat we daar iets van beseffen, dat we er iets van proeven deze morgen. Dat u, de Heilige, in ons midden bent. Dat u ons vanmorgen hier samenriep. Dat we kwamen op uw roepstem. Om naar uw woord te luisteren. Heer, we danken u dat u gesproken hebt. Dat uw mond al openging. Uw woord al klonk. En Heer, geef uw zegen. Deze dienst over dat woord. Open onze harten, breek onze harde harten open voor uw woord, zodat we het verstaan, zodat we het horen wie u bent. Ja, dat we dan verwonderd moeten zeggen, Heere, wie is als u? Want u bent werkelijk barmhartig en genadig en groot van goede tierenheid en trouw. En u, die God, bent in ons midden. En daar zeggen we u dank voor. En toch, Heere, het is ook dat we staan te beven als we dat horen. Want u zegt, ik ben de Heilige. U bent heilig. En u kunt geen onheiligheid verdragen. En wij stapelen onheiligheid op onheiligheid. En zonde op zonde. En we kunnen voor u niet bestaan. En als u met uw heiligheid bij ons komt, dan zouden we verschroeien. En Heer, we bidden u dat u ons reinigt. Door het bloed van uw Zoon, dat u ons schoon wast, zodat we niet hoeven weg te teren bij uw heiligheid. Maar dat we u in liefde kunnen omarmen, zullen aankleven. Heer, geef dat ook deze dienst, dat we u zullen ontmoeten. Als onze Heer, onze God, voor het eerst of opnieuw u echt leren kennen en steeds meer leren kennen. Heer, geef dat in deze dienst. Ons, zoals we hier zitten, ook wie thuis meeluistert of elders meeluistert, misschien wel met vakantie is. Geef een tijd van ontspanning, een tijd van rust. Heer, u kent ons allemaal. U kent de zorgen en de moeite. Wees daar waar u nodig bent. En Heer, u bent toch overal nodig. Ik bid u in het bijzonder voor mevrouw van der Struif. Moet u bij haar zijn, haar omgeven met uw goedheid. Haar geven wat ze nodig heeft naar haar lichaam en naar haar ziel. Geeft u een goede tijd voor revalidatie. Geef uw zegen erop. Heere, wees bij alle zieken. Mensen met zorgen. Mensen in rouw. Ik bid u ook voor de wereld waarin we leven. Waarin zoveel gebrokenheid is. Zoveel verdriet, zoveel oorlog, zoveel pijn. We bidden u voor uw volk Israël. We lazen het net. U noemde Israël uw zoon. Uw eerstgeboren zoon. Heere, omgeef dat volk met uw beschermende hand in alle stormen van antisemitisme. Maar breng het ook terug. Breek hun afkerigheid. Breng hen aan de voeten van de Messias, zodat ze u beleiden, u kennen. En Heer, leer dat aan hen, leer het ook aan ons. Geef uw zegen over de zending en zij die ver weg of dichtbij op de voorposten staan. Geef uw zegen over hun werk. Geef uw zegen ook over de kerken in Nederland. Voor alle verdeeldheid, Heere. Die er niet zou moeten zijn. Heere, geef dat we allemaal zullen zien op u, al die kerken samen en elkaar dan in u zullen vinden, zullen herkennen, zullen omarmen. En bovenal. dat we u dan, als onze God, omarmen. En leer ons dat ook deze dienst. Dat bidden we u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wat is uw beeld van God? Ik las ergens, ieder mens heeft bepaalde beelden van hoe hij of zij denkt over wie God is. Hoe denkt u over God? Hoe ziet u God? En klopt dat beeld met de Bijbel? Of moet dat beeld soms bijgesteld worden, aangevuld worden, gecorrigeerd worden? Hosea, hij wil ons vanmorgen iets leren over wie God is. Hosea gebruikt er ook allerlei beelden voor. Hosea gebruikt het beeld van een vader voor zijn kinderen. Hosea gebruikt ook het beeld van een boer voor zijn vee. Als Hosea dat doet, dan wil hij ons daarmee op het goede spoor zetten. Hij wil ons onze ogen openen voor wie de Heere werkelijk is. Vanmorgen gaan we daarnaar luisteren, naar die woorden. Dat is tekst, wees ik aan Hosea 11 en daarvan het 8e vers. Hosea spreekt woorden van God. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, en u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om en al mijn medelijden is opgewekt. Thema voor de preek vanmorgen: het hart van God. Het hart van God, en we letten op drie punten. Eerst hebben we het over het woordje begeerd, daarna over afgekeerd. En tot slot over omgekeerd. Het hart van God. Het gaat over begeerd, afgekeerd en omgekeerd. Voordat we daarbij stil zullen staan, gaan we eerst nog zingen. Opnieuw uit Psalm 103. En nu de versen 5, 6 en 7. Psalm 103, vers 5, 6 en 7. Gemeente, vanmorgen kijken we met elkaar in een spiegel. En je weet wat een spiegel is, toch? In een spiegel, daar kan je jezelf in zien. In een spiegel, daar kijk je of alles er goed uitziet, of dat er iets anders moet. Aan haar, of aan kleding. Vanmorgen kijken wij met elkaar in de spiegel. De spiegel is de geschiedenis van het volk Israël. We kijken naar dat volk en we gaan zien wat dat nou betekent voor dat volk, maar vooral voor ons. Laten we dan zelf ook de toepassing maken van die spiegel waarin we kijken. Jezelf steeds weer toetsen en ons leven ernaast leggen. De geschiedenis van het volk Israël, dat is onze spiegel. Die geschiedenis die begint in God. We lazen die woorden uit Hosea 11, het eerste vers. Toen Israël een kind was, toen had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De woorden laten zien waar het volk Israël vandaan komt. Bij God vandaan. Hij had Israël lief. Begin niet bij een volk dat naar zijn God begint te vragen. Begin niet bij Abraham in een land ver weg. Dat op zoek gaat naar een andere godsdienst. Nee, het begint bij God die roept. Uit liefde. Het initiatief dat ligt bij hem alleen. Ja, zelfs toen Israël nog een kind was, toen had hij hem al lief. En dan ook, zo'n kind in Israël, dat stelt niet zoveel voor. In Israël telt een kind niet echt mee. Het heeft geen recht van spreken. Het heeft niks gepresteerd. Het kan niks. Dan zegt de Heere. Toen al, toen je niks kon, niks was, toen had ik je lief, Israël. Toen heb ik je uitgekozen als mijn volk, om voor mij te leven. En zo zegt hij het, niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u verkoren. Want u was het kleinste van alle volken. Die liefde van de Heer, die is niet na te rekenen van hoe en waarom, maar toch het staat er zo heel eenvoudig. Toen Israël een kind was, toen had ik hem lief. Zelfs zo lief, dat er in vers 1 al iets gebeurt. Ziet u het, gemeente? Eerst staat er een kind en daarna staat er mijn zoon. Eerst een onbepaald lidwoord, daarna een bezitterlijk voornaamwoord. Dat kind waarvoor ik liefde heb opgevat, dat wordt mijn zoon. Dat eigen ik mij toe. En de Heere zegt, dat kind, dat is van mij. Het is mijn eigendom en ik wil het hebben. Ik wil zijn God zijn en ik wil dat dat kind, dat Israël, dat het mijn volk is. Mijn zoon, zegt de Heer over dat volk. En hoe diep, hoe innig die band is tussen de Heer en tussen dat volk, dat kunnen we zien als Matthäus deze woorden citeert. Matthäus 2. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matthäus, hij past die woorden toe op de Heer Jezus. Gods enige geboren zoon van eeuwigheid bij de Vader. Intens samen drie enige God. Vader en de Zoon, die band tussen hen, daarvan wordt iets getoond in deze woorden. En de Heere zegt, nou zo wil ik nou ook Israël als mijn zoon, zo wil ik ze zo dicht bij me hebben. Al die Israëlieten. Niet om wie ze zijn, niet om wat ze vragen, maar omdat ik liefde voor hen heb opgevat. God noemt Israël zijn kinderen. nou die spiegelgemeente? Want het geldt voor u, voor jou, voor mij niet precies hetzelfde wat de Heere zegt. Wat de Heere tegen u zegt toen u een kind was. Toen heb ik u lief gehad. En ik noem u mijn zoon, mijn dochter, mijn kinderen. Dat zegt de Heere. Tegen u, tegen jou. Vindt u dat te snel gaan als ik dat zeg? Schrikt u ervan terug? Deinst u ervan terug? Je kunt toch niet de hele gemeente noemen mijn kinderen, Gods kinderen? Is dat zo, gemeente? Kan dat niet? Doet niet ons eigen doopformulier precies hetzelfde als het zegt? Want als we gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom met alle goed wil verzorgen, alle kwaad van ons wil weren. Of dat ten onze beste weren kiel. Ons tot zijn kinderen aanneemt. Dat betuigt en verzegelt de doop. Gemeente, bent u gedoopt? Heeft dat water, dat doopwater over uw hoofd gevloeid? Dan zegt de Heere toch. Toen u een kind was, toen heb ik liefde voor u opgevat. Toen heb ik mijn arm om u heen gesloten. Toen heb ik je geroepen als mijn zoon, mijn dochter. Weet ook, bij u in uw leven, het is net als bij Israël, ligt het initiatief dus helemaal bij God. Hij is begonnen, Hij heeft geroepen, Hij heeft lief gehad. En ook bij Israël is het ook bij ons. Niet om iets in jou, in u, in mij, in ons allemaal. Niet omdat daar al iets lag dat de Heer heeft gezien vanuit zijn eeuwigheid. Van ja, bij hem, bij haar kan ik wel iets met zijn hart. Kan ik het zo aanpassen dat het op mij gericht gaat worden. Dat de Heer vanuit de verte van de eeuwigheid iets van geloof heeft gezien. Dat hij daarom zijn armen om u heen sloot. Nee, zo is het niet, gemeente. Een kind die niets kon, niets was, daar heeft de Heere liefde voor opgevat. Het is Gods keuze, vrij machtig. Hier in deze woorden zien we al iets van het wonder van Gods liefdevolle verkiezing van mensen, van zondaren. Dan zeg ik niet dat die twee hetzelfde zijn. En als we het over de verkiezing hebben, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Laten we niet in Deuteronomium. De verborgen dingen zijn voor de Heere, onze God. Die moeten we bij de Heere laten. Hoe dat nou zit. Waarom Hij kiest en wat Hij kiest en hoe Hij kiest. Maar toch staat er ook in dat vers de geopenbaarde dingen. Die zijn voor ons. Daar mogen we over nadenken. Ja, daar moeten we ook over nadenken. Dat gaat over de wet van de Heere. Dat gaat ook over het hele leven met de Heere. Dat gaat ook over deze dingen. Ook over die verkiezing. En de verkiezing en de roeping. Die liggen heel dicht bij elkaar. Het gaat hier nog niet om de verkiezing van één mens. Tot geloof, tot zaligheid. De roeping en de verbondsluiting in de doop, dat is niet hetzelfde als Gods verkiezing. En als de Heer dit zegt, toen Israël een kind was, toen had ik hem lief. Dat zegt nog niks over de wederliefde van het volk Israël tot de Heer. En het zegt nog niks als u gedoopt bent, of u ook gelooft. En toch, als de Heer u roept, als de Heer u wil dopen, dan laat Hij er wel iets van zien. Wie Hij is. Wat Hij doet. Hoe Hij met u wil handelen. En dat is in liefde. Want zo komt de Heer naar u toe. In liefde en in goedheid. De Heer komt naar u toe en hij toont al zijn geduld. Hij komt naar Israël toe en hij zegt in vers 3, ik echter leerde Efraïm lopen vanaf dat ik klein was. Ging ik met hem op stap en hij zette zijn eerste stapjes aan mijn hand, een heel teder beeld van wie de Heere is, dat hij zo met Israël wilde doen toen hij het had uitgeleid uit Egypte, het meenam in de woestijn. Hij nam het op zijn armen, zoals een vader een moeder een kind op de armen neemt als het moe is en je bent aan het wandelen en je kunt niet meer. Je mag zo bij je vader op de armen. De Heer zegt, nou zo heb ik met Israël gedaan. Zo nam ik het bij me. Zo droeg ik het. Het was door die moeilijke woestijn heen naar het beloofde land toe. Misschien heb je wel zo'n vader of misschien bent u zo'n vader, zo'n grootvader. Of moeder, grootmoeder natuurlijk. Dat u zo met uw kinderen omgaat. Als dat zo is, dan is er in uw gezinnen iets te zien van wie de Heere is. Van hoe de Heere met mensen om wil gaan. Zo heel geduldig aan de hand nemen. Op de arm nemen. Het beeld van de vader dat Hosea gebruikt. En dan vult u het nog aan met het beeld van een boer. Een boer die op een hele menselijke manier zijn vee meeleidt. Niet met schreeuwen, niet met slaan. Maar aan menselijke touwen, aan koorden van liefde zijn vee meeneemt. Het juk van de dieren oplicht en ze zelfs voer aanreikt. Zo heeft de Heer het gedaan met Israël. Hij voerde hen mee uit het diensthuis uit Egypte. Hij heeft het juk van de farao van hen opgetild. Hij heeft ze zelfs het eten voorgehouden, dagelijks begenadigd, met manna, hemelsbrood verzadigd. Hij leidde ze, het koorden van liefde, steeds verder, de hele geschiedenis door, Gods leiding, Gods zorg. En nu weer naar ons toe. Ziet u er iets van in uw leven? Zie je wie de Heere is? Wat Hij voor je doet? Dag in, dag uit. Zie je Gods geduld? Ziet u Gods goedheid? Ziet u Gods zorg? Steeds weer genoeg om de dag door te komen? Ondanks wat we doen. Steeds weer door de Heere verzorgd. Dat is nou de boodschap van Hosea. Hij zegt tegen Israël, kijk nou Israël, kijk nou terug naar wie de Heer is, wat Hij heeft gedaan. Kijk naar hoe Hij u heeft lief gehad, vanaf het begin, en hoe Hij heeft verzorgd, met al zijn goedheid, met al zijn liefde. Israël, wat doet dat met u? Gemeente, wat doet het met u? Als u dat ziet, als u dat hoort, als je daar iets van proeft, van wat de Heer doet, wat Hij gedaan heeft. Wat doet dat met u? Weet wat het met Israël deed? Met Israël deed het helemaal niets. Het volk was door God begeerd als zijn volk. Hij had het lief. Maar zij, Israël, ze hebben zich van hem afgekeerd. Ze hebben zich afgekeerd, het tweede punt van de preek. Zo verzucht de Heer het in vers 7. Mijn volk volhardt in een afkeer van mij. Dat is wat het volk doet. Dat is hoe het volk reageert op al de liefde van de Heer, op al zijn zorg. Ze keren zich van de Heere af. Ze draaien zich bij hem weg. Het doel van die liefde van de Heere, dat zou zijn dat het volk de Heere volgt en hem vreest en hem dient en met hem leeft. maar er komt niks van. Vers 2 zegt, hoe meer zij hen riepen, hoe meer de profeten Israël riepen om de Heere te volgen, hoe meer ze van onder hun ogen wegliepen, bij de Heere vandaan gingen. Ze gingen naar de Baals toe en vers 3 zegt, ze erkenden niet dat ik hen genas. Ze erkenden niet dat ik met al mijn goedheid voor hen zorgde. Ze erkenden niet dat alles wat ze hebben aan welvaart, aan gezondheid, aan voedsel, aan alles. Ze erkenden maar niet dat dat bij de Heere vandaan kwam. Het was hun eigen harde werk. Hun eigen inzet. Ze hadden het zelf toch goed geregeld. Ze hadden er zelf hard voor gewerkt. Misschien u ook wel. Misschien hun eigen bedrijf. Er hard voor gewerkt om het succesvol te maken. Gemeente, is dat nou succes of is het zegen? Op school hard geleerd, hard gewerkt. Resultaten behaald. Heb je dat nou zelf gedaan? Of zit er ook iets in van de Heere? Zijn zorg, zijn liefde. Israël zegt, nee, we hebben het zelf gedaan. We erkennen niet dat de Heere daar iets mee te maken heeft. Israël had God niet nodig. En daarom konden ze ook vrij naar de anderen gaan. Ze aan de Baals offerden ze. En voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ze gingen daar naartoe. Ze dachten dat ze het daar beter zouden hebben. Ja, en zelfs als ze dan naar de tempel gingen of de Heere aanriepen. Dan zegt vers 7, ze roepen wel tot de Allerhoogste. Maar gezamenlijk roemt men hem niet. Het Hebreeuws is daar wat lastig te vertalen, maar waarschijnlijk betekent het iets van verenigd, één, met hart en mond één, samen. Dus met de mond roepen ze tot de Heere, maar hun hart zit heel ergens anders. Dat is niet bij de Heere. Waar zit nu uw hart, gemeente? Waar zit vanmorgen u met uw gedachten? Bent u erbij of zit u heel ergens anders? Plannen voor de komende vakantie. Of juist alweer verder kijken naar alles wat erna moet komen. Wat er allemaal moet gebeuren aan plichten. Misschien in uw hoofd met het ene appje dat nog beantwoord moet worden. Waar je tegenop ziet. Je hoofd bezig met meningen van andere mensen. Met hun mond roepen ze wel tot de Heere, tot de Allerhoogste, maar met hun hart zijn ze er niet bij. Mond en hart zijn verenigd. En zo weigert Israël om zich te bekeren. Hoe meer Israël wordt geroepen, hoe minder ze geneigd zijn om zich te bekeren. En ze keren zich juist af. Ze draaien zich bij de Heere vandaan. Zodat ze hem niet meer hoeven te zien. Zodat ze aan hem niet meer hoeven te denken. Zodat ze met hem niet meer hoeven te rekenen. Ze kunnen gewoon hun eigen keuzes maken. Eigen vrijheid. Dat is wat Israël wil. Israël wil niet met de Heere leven. Hoeveel hij hen ook lief had. Ze willen het niet. Zij zijn de Heere moe. Ze zijn de dienst aan de Heere zat. Ze zijn koppig. Dat is Israël. Gemeente, zijn we nou anders dan Israël? Is uw leven, jouw leven, mijn leven, is dat nou echt anders dan het leven van dat volk toen daar? En je bent notabene gedoopt. De Heer heeft gezegd over je leven, heel persoonlijk, van mij, voor mij. Want ik heb je lief. Ik wil je hebben. Mijn hand leg ik over je leven heen. Weet je, dan worden we in dit gedeelte aangeklaagd. aangeklaagd omdat we ons volharden in onze afkeer. Steeds weer in de Bijbel worden de gelovigen opgeroepen om te volharden in het geloof. Blijkbaar is dat iets moeilijks, is dat een strijd. Maar hier deze volharding, die gaat hartstikke makkelijk. Daar is geen strijd voor nodig. Dit gaat zelfs zonder erbij na te denken volharden in de afkeer van de Here, zonder hem leven. Volharden in wat Deuteronomium 29 beschreef. Een man, een vrouw, een gezin, een familie die zichzelf afkeren van de Here, in zijn hart zeggen van nou, ik kan ook wel zonder de Here. Ondanks alles wat de Here zegt, ondanks alles waarmee hij u trekt. Hij zegt in zijn hart, ik zal vrede hebben, ook wanneer ik mijn eigen verharde hart volg. Ik zal overvloed hebben en geen dorst. Dat is hoe Israël denkt. Dat is wat Israël steeds weer zegt, maar de Here, hij heeft in Deuteronomium 29 al gewaarschuwd. Als je nou zegt, als je denkt, ik kan me wel van de Here afkeren en ik kan het zonder hem. Wat er dan gebeurt, dan zal de Here hem het niet willen vergeven. Dan zal de toorn van de Here en zijn naijver ontbranden. Dan zullen alle vervloekingen in het boek op die mens, op die man, op die vrouw rusten. Want ze hebben het verbond van de Here verlaten. De Here de rug toegekeerd. Dat is wat hij zegt. Dat is wat u, jij, ik verdienen. Gods toorn en gramschap over Israël wordt ballingschap van Assyrië afgeroepen. Assyrië, dat zal zijn koning zijn. Er komt dood en verderf in de steden. Het zwaard zal rondgaan. Grendels vernietigen en verslinden. Israël heeft Gods oordeel verdiend. U, heeft u Gods oordeel verdiend? Gemeente, ja, we hebben het verdiend dat de Heer ons zou prijsgeven. Dat hij ons zou uitleven. Dat hij met ons zou doen zoals met Adama en Zeboïm. Adama en Zeboïm, twee steden. Ken je die steden? Weet je waar die liggen? Adama en Zeboïm, dat waren steden die lagen vlak bij Sodom en bij Gomorra. Ze hoorden bij die steden. Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die worden verwoest. Totaal vernietigd door de Here. Om hun zonde. Om hun ongehoorzaamheid. Vuur uit de hemel komt over die steden neer. Telkens weer in de Bijbel klinkt de waarschuwing. Als je je nou bij de Here vandaan keert, als je denkt dat je je leven zonder hem kunt leven, dan wordt er met jou gedaan zoals toen met Sodom. Dan komt het vuur van de hel over je leven, zoals bij Gomorra. Want dat is wat je verdient, omdat je bij de Here vandaan dwaalt. De profeten, steeds weer hebben ze het over Sodom. Daar is het ook in Deuteronomium. Jeremia, Jesaja, Amos. Dan zou je zeggen, dat is iets van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament, daar klinkt die dreiging toch niet meer zo. In het voorlaatste Bijbelboek, in de brief van Judas, die schrijft, zo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat ze de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Een waarschuwend voorbeeld, gemeente Sodom. Eeuwig vuur ondergaan. Om uw zonde, om jouw zonde, om mijn zonde. Vernietigd te worden als Sodom. Dat is wat we verdienen. En dan lezen we in vers 8. De Heere spreekt. We zouden verwachten een woord van oordeel. Maar de Heere spreekt. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm? Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama? En hoe zou ik met u doen als met Seboïm? Ja, mijn hart is in mij omgekeerd. En al mijn medelijden is opgewekt. De Heere zegt, ja, dat volk, dat is door mij begeerd. Ik had het lief en het heeft zich van me afgekeerd. En ze hebben het oordeel verdiend. Maar mijn hart is in mij omgekeerd. Dat is het derde punt van de preek. Mijn hart is in mij omgekeerd. Israël, we zijn doemwaardig, we hebben het verdiend. Dat de Heer met ons zou doen als met Sodom, dat hij ons zou vernietigen. Om onze volharding en onze afkeer. Maar de Heer, hij vraagt het hier in vers 8. Hoe kan ik dat nou doen? Hoe is het mogelijk dat ik dat nou zou doen? Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dit te doen. Om het volk op te geven, prijs te geven, los te laten. Het hoofdstuk Hosea 11, het is een hoofdstuk vol van Gods rechtvaardigheid. We zien hem in zijn strengheid, het is een oordeel, maar het is ook een hoofdstuk vol van liefde. Vol van geduld en vol van barmhartigheid. Een hele menselijke taal schetst Hosea ons het beeld. Wat er omgaat in Gods hart. Het hart van de Heere wordt geopend. We krijgen een blik in wat de Heere met zichzelf overlegt. Weet, het is niet in woorden te vatten wat Hosea hier nou zegt. Hoe kan ik dit doen? Ik wil het volk toch niet loslaten. Ik heb het daarvoor te lief. Ik heb mijn hand op dit volk gelegd. De Nederlandse geloofsbelijdenis doet een poging om iets van dat wonder onder woorden te brengen. Het zegt, wij geloven dat onze goede God door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat de mens zich in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, en zich helemaal ellendig gemaakt had. Dat ziende heeft God zichzelf begeven. Om hem te zoeken. Terwijl die mens al bevende voor God wegvluchtte. De mens vlucht bij God vandaan. Keert zich af. En God, die begeeft zichzelf. Om u te zoeken, om jou te zoeken, om je terug te grijpen bij hem. Om je terug te leiden met die koorden van liefde. God zoekt zijn hart, dat is in hem omgekeerd. Dat is wat hij zegt, zijn hart dat is in hem ondersteboven gekeerd. Hij heeft zijn eigen hart veranderd. Niet wat hij zou moeten doen, doet de Heere. Maar zijn medelijden is in hem opgewekt. De Heere ziet naar uw leven. Hij ziet naar Israël. O Israël. O gemeente. O dopeling. Hoe kan ik jullie nou loslaten? Als je zo bij me wegdwaalt. Terwijl ik je zo lief heb. Hoe kun je nu? En toch. Ik wil je niet loslaten. Ik kan je niet loslaten. Ik grijp je. Als het nodig is bij de kladden. Laat je terug. Terug naar het vaderhart. Oh, Gods medelijden is in hem opgewekt. Medelijden met die blinde mens die het maar niet ziet, die het maar niet snapt. Hoe onverstandig die is en hoe koppig. God keert zijn hart om. Lucht het. Hoe kan ik je nou laten gaan? Ja, gemeente, hoe kan de Heer dit nou zeggen? Het is toch een verdiend oordeel. Het is toch wat Israël over zichzelf afroept, wat wij met onze levens over onszelf afroepen. Hoe kan de Heer dat nou doen? Hoe kan dit evangelie klinken dat de Heer zegt, ik laat je niet zomaar gaan, ik laat je niet los. Als we er iets van willen begrijpen, dan moeten we nog eens goed naar dat woord kijken. De Heer zegt, mijn hart heeft zich in mij omgekeerd. Dat woordje omgekeerd, daar ligt het in. Dat woord omkeren, dat komt in de Bijbel op heel andere plekken voor. Jona. Jona gaat naar de stad Nineveh en Jona moet daar preken. Een heel korte preek heeft Jona voor de inwoners van de stad Nineveh. Nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Jona kondigt het oordeel over die stad aan en zegt, die stad die zal worden vernietigd. En zo lezen we het ook in Deuteronomium 29, vers 23. Daar gaat het over de omkering van Sodom en Gomorra, van Adama en Zeboim. Want de Heere heeft die steden omgekeerd in zijn toorn. En steeds als in de Bijbel de naam van Sodom klinkt, dan klinkt ook dit werkwoord erbij. Dat die stad is omgekeerd. Dat die stad volledig is vernietigd. Dat betekent het. Dat die stad ten onder is gegaan in het oordeel van God. Dat is omkeren. Totaal verwoesten door Gods oordeel. En nu bij Hosea. Hosea verbindt ook die twee woorden met elkaar. Sodom en het woordje omkeren. Maar nu is het niet Sodom wat wordt omgekeerd. Nu is het niet Israël wordt omgekeerd. Maar nu zegt de Heer mijn hart. Mijn hart dat is in mij omgekeerd. Dat is dus mijn hart is vernietigd. Mijn hart is in mij ten onder gegaan. Ik weet, dit zegt de Heere dus. Hoe kan ik jullie laten gaan, Israël? Hoe kan ik u laten gaan, gemeente? Ja, ik vernietig nog eerder mijn eigen hart. Hij die in de gestalte van God was, die heeft zichzelf vernietigd, schrijft Paulus aan de Filippenzen. De Heer Jezus, hij heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en de mensen gelijk geworden. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood. Ja, de dood aan het kruis. Daar op Golgotha, daar is dat gebeurd dat de Heere zegt, ik heb mijn hart omgekeerd, ik heb mijn eigen hart vernietigd, de zoon van mijn liefde, één met de Vader. Hij is daar ten onder gegaan in het oordeel, de grimmigheid van Gods toorn brandde aan het kruis op Golgotha. De Heer Jezus, hij werd prijsgegeven, overgeleverd, hij werd omgekeerd. En Hosea, hij heeft het van verre gezien. Dit wonder, dit evangelie, dat God zegt, ja, ik zou jullie moeten omkeren. Ik zou jullie moeten vernietigen. Maar ik kom zelf in mijn zoon. En ik voer het oordeel van jullie uit over mijzelf. En ik keer mijn eigen hart om. gemeente. Zo ver gaat de Heere in zijn liefde. Voor afkerige mensen, voor mensen die zich, die volharden in de afkeer. Zo diep gaat hij tot in de diepte van de hel met zijn eigen hart. Dat is de liefdeboodschap die Hosea mag verkondigen. Ik ben God en geen mens. Ja, want een mens die had het toch nooit kunnen bedenken. Een mens zou toch nooit zoiets doen. Een mens geeft zichzelf toch niet over voor andere mensen. Paulus zegt, bij hoge uitzondering zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Zo doen mensen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik ben God en geen mens. God bewijst zijn liefde voor u, gemeente. Door zijn eigen hart om te keren. Door verzoening te bewerken door zijn zoon. En dat mag Hosea verkondigen. Dat mag hier verkondigd worden, zondag aan zondag. Keer op keer dat de Heer dit gedaan heeft. Gemeente, beseft u het? Beseft u wat daar gebeurde, wat de Heere gedaan heeft? Bent u er verwonderd over? Brandt uw hart dan niet van liefde als u dit hoort, als u dit ziet? Als u ziet waar je zelf had moeten gaan en dat de Heere zegt, maar ik geef hem mijn eigen zoon, want ik kan jou niet loslaten. Is er dan geen liefde als u dat hoort? Geen verwondering. Blijft u van binnen kil en koud als u dit hoort? Misschien nog erger lauw. Je denkt, ja, goed, dan is het nu geregeld, dan kunnen we nu weer verder. Als het u helemaal niks doet, geen vlam van binnen aansteekt. Deze boodschap van Hosea, die heeft een doel. Die heeft het doel dat Israël, dat u, jij, ik, daardoor teruggedreven worden, terug naar de Heere toe, uit zoveel liefde, uit zoveel verwondering. Als de Heer nou zo is, als hij zo in zijn hart laat kijken, dan kun je het toch niet anders dan terugkeren naar hem. Daarom wordt het steeds weer gepreekt. Over die prediking zegt de kanttekening bij de Statenvertaling dat in vers 10 het brullen van de leeuw deze prediking is. Als u dit woord hoort, dit evangelie, dan is het alsof God brult als een leeuw. En een leeuw die kan ontzettend hard brullen. Daarmee geeft hij zijn territorium aan. Hij geeft aan wat zijn gebied is. Hij drijft de vijanden ermee weg. En de leeuw die trekt al zijn eigen welpen daarmee naar zichzelf toe als hij gaat brullen. En zo, het is het woord van de Bijbel, zo brult de Heer naar u. Dit evangelie, hij roept het luid uit. Kom, want ik heb mijn eigen hart omgekeerd uit liefde voor afkerige mensen. En ik wil ze terug bij mij, terug aan mijn hart. Ja, en als de Heer zo brult, gemeente, kunt u dan blijven zitten? Kunt u dan de Heer mij laten gaan, laten praten? Brengt het u niet in beweging als u dit nou hoort? Hosea, hij ziet wat er gebeurt als de Heer gaat brullen. Ze zullen achter de Heer aangaan. Want ze kunnen niet blijven zitten, ze kunnen niet blijven staan, ze moeten wel. Achter de Heer aan. Dat je hem niet meer kan missen. Dag in, dag uit naar hem toe gaan. En als je naar de Heer het gaat, dan staat er, ja, de kinderen. Gods kinderen door Jezus Christus. Gods kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. en uit Egypte en uit Assyrië. Overal vandaan komen ze. Maar ze komen wel bevend. Bevend. Omdat ze hun eigen zonde zien. Bevend. Omdat ze het oordeel van God beseffen. Bevend, omdat ze naar die God gaan, zo vol van majesteit en heiligheid. En bevend, uit verwondering, om zoveel liefde, onuitsprekelijk. Dien, Heere, met heug u met beving. Gemeente, wie doet het niet? Wie laat de Heere zo aan zich voorbij gaan? Wie komt niet als de Heere dit uitroept, uitbrult? Gemeente, kijk. Kijk naar het hart van God. Luister. Luister naar zijn stem, want hij zegt het. Hij zegt het vanmorgen tegen u en tegen jou, tegen ons allen. Hoe zou ik u prijsgeven, Efraïm, en u uitleveren? O Israël, hoe zou ik u prijsgeven als Adama en met u doen als met Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Ja, al mijn medelijden is opgewekt. Dat is de stem van Gods hart. Weet je, luister naar hem. Amen. We gaan samen zingen diezelfde woorden uit Psalm 2. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Psalm 2 in de bereiding het zesde vers. Vreest zere macht en dient zijn majesteit en juicht bevend. Psalm 2 vers 6. Laten we samen bidden en danken. Heere, drie enige God, Vader, Zoon een heilige geest. De verborgen dingen, Heer, die zijn voor u. Maar de geopenbaarde dingen, die zijn voor ons, mensen. En nu heeft u uw eigen hart geopenbaard. Achten opengelegd voor ons. We mochten erin kijken, we mochten er naar luisteren wat er in u omgaat. En Heer, wat een wonder. Wie u bent in uzelf. Een God vol van liefde, vol van barmhartigheid voor afkerige mensen. Voor mensen die volharden, die steeds maar vasthouden aan de afkering van u. Heere, open onze ogen ervoor. Dat wij u steeds weer de rug toekeren, ondanks al uw liefde, al uw goedheid, al uw zorg. Dat we steeds aan u voorbij leven en dat u toch ons niet wil laten gaan. Heere, wek in ons hart de verwondering over u en over uw goedheid en uw liefde. Geef dat die boodschap van uw hart ons in brand zet voor u. U ons doet vlammen van liefde, zodat we ons aan u vastklemmen, u aankleven, u niet meer willen missen, u niet meer kunnen missen. Heer, want u heeft uw hand op ons gelegd. Geef dat we die liefde van u dan niet versmaden, dat we daar niet aan voorbij gaan. En Heer, als het daarover gaat, dan kan er ook veel pijn zijn, veel verdriet. Als kinderen, andere familie wel gedoopt, maar toch andere wegen, wegen bij u vandaan, afkeren, Heer, dan heeft u laten zien dat u een God bent die ze terug kan trekken. Door uw liefde en door uw goedheid, Heer, we bidden u, werk. Geef dat we zelf alle die liefde en die goedheid mogen smaken en kennen. En dat het uitnodigend werkt voor de mensen om ons heen. Dat ons hele leven een leesbare brief is. Waardoor mensen tot u getrokken worden. Heer, we bidden u. Geef zo uw zegen. Uw zegen over de gemeente, over de kerkenraad, uw dienaar hier. Geef uw zegen over het woord en doe eruit weg wat niet naar uw wil was. Heilig deze zondag. Geef ook vanavond een goede dienst. Wees daar zelf aanwezig. Met uw geest en met uw zegen. Dat bidden we u. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. En volgens zingen we uit Psalm 30. Het derde en het achtste vers.
U kunt deze zondag gaven uit dankbaarheid geven voor de volgende twee doelen. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte voor pastoraat en eredienst. Bij de uitgang vindt u de collectebussen voor het werk van dominee Vogelaar en zijn gezin op Sulawesi. Alle collecten worden van harte bij u aanbevolen. Na de inzameling, zoals is gezegd, van uw gaven en het inleidend orgelspel zingen wij tot slot. Psalm 30, vers 3 en 8.
Wij mogen van hier gaan bidden om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.